de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 1 zingen wij het eerste vers. Welzalig hij die in der boze raad niet wandelt, nog op het pad der zondaar staat, nog nederzit waar zulken samenrotten, die roekeloos met God en godsdienst spotten, maar s'Heere wet blijmoedig dag en nacht herdenkt, bepeinst en ijverig betracht. Psalm 1 en daarvan het eerste vers. Te zeggen dat we ingetogen zingen, maar u pakt het gelukkig zelf al op. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de brief van de apostel Paulus aan de Hebreeën en daarvan het 13e hoofdstuk. Hebreeën 13, vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 81, daarvan het 12e vers, opent uw mond, en wat er verder volgt.
Ik geloof in God den Vader, den almachtige Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, en ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Hebreeën 13. Dat de broederlijke liefde blijven, vergeet de herbergzaamheid niet, want hierdoor hebben sommigen onwetend engelen geherbergd. Gedenkt de gevangenen, alsof gij mede gevangen waart, en degene die kwalijk behandeld worden, alsof gij ook zelven in het lichaam kwalijk behandeld waart. Het huwelijk is eerlijk onder allen, en het bed onbevlekt. Maar hoe reerders en overspelers zal God oordelen? Uw wandel zij zonder geldgierigheid, en zijt vergenoeg met de tegenwoordige, want hij heeft gezegd, ik zal u niet begeven, en ik zal u niet verlaten. Zodat wij vrijmoediglijk durven zeggen, de Heere is mij een helper, en ik zal niet vrezen wat mij een mens zal doen. Gedenkt uw voorgangers, die u het woord Gods gesproken hebben, en volg hen geloof na, aanschouwende de uitkomsten er wandel. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde, in der eeuwigheid. Wordt niet omgevoerd van verscheidene en vreemde lering, want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door spijzen, door welke geen nuttigheid bekomen hebben die daarin gewandeld hebben. Wij hebben een altaar van het welk geen macht hebben te eten die den tabernakel dienen. Want welke dierenbloed voor de zonde gedragen werd in het heiligdom door de hoge priester, dezelfde lichamen werden verbrand buiten de legerplaats. Daarom ook Jezus, opdat hij door zijn eigen bloed het volk zou heiligen, buiten de poort geleden. Zo laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende. Laat ons dan door hem altijd goden opofferen, een offerande des lofs. Dat is de vrucht der lippen die zijn naam belijden. En vergeet de weldadigheid en de mededeelzaamheid niet, want aan zodanige offeranden heeft God een welbehagen. Zijt uw voorgangers gehoorzaam en zijt hen onderdanig, want zij waken voor uw zielen, als die rekenschap geven zullen, opdat zij dat dan doen mogen met vreugde en niet al zuchtende, want dat is u niet nuttig. Bid voor ons, want wij vertrouwen dat wij een goede consciëntie hebben, als die in alles willen eerlijk wandelen. En ik bid u te meer dat gij dit doet, opdat ik te eerder uw lieden mogen wedergegeven worden. De God nu des vredes, die de grote herder der schapen door het bloed des eeuwigen testaments uit de doden heeft wedergebracht, namelijk onze Heer Jezus Christus, die volmaken u in alle goed werk, opdat gij zijn wil moogt doen, werkende in u hetgeen voor hem welbehagelijk is, door Jezus Christus, ten welke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Doch ik bid u, broeders, verdraagt het woord deze vermaning, want ik heb u in het kort geschreven. Weet dat de broeder Timotheus losgelaten is, met welken, zo hij haast komt, ik u zal zien. Groet al uw voorgangers en al de heiligen, u groeten die van Italië zijn. De genade zij met u allen. Amen.
Eind aan de beurt van behandeling is de eerste zondag van het derde stuk van de Heidelbergse catechismus, namelijk het stuk der dankbaarheid, zondag 32, over de goede werken. De zondag die wij nu eerst aan u willen voorlezen, vraag 86, aangezien wij uit onze ellendigheid, zonder enige verdienste onzerzijds, alleen uit genade door Christus verlost zijn, waarom moeten wij dan nog goede werken doen? Antwoord daarom dat Christus, nadat hij ons met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, ons ook door zijn Heilige Geest tot zijn evenbeeld vernieuwt, opdat wij ons met ons ganse leven Gode dankbaar voor zijn weldaden bewijzen. En hij door ons geprezen worden, daarna ook dat elk bij zichzelf uit zijn geloof uit de vruchten verzekerd zij, en dat door onze godzalige wandel onze naasten ook voor Christus gewonnen mogen worden. Vraag 87, kunnen dan die niet zalig worden, die in hun goddeloos ondankbaar leven voortvarende zich tot God niet bekeren? Antwoord, in geenerlei wijze, want de schrift zegt dat geen onkuise, afgodendienaar, echtbreker, dief, gierigaard, dronkaard, lasteraar, nog rover, nog dergelijke, het koninkrijk Gods beërven zal. Tot zover. Gemeente, deze zondagsafdeling handelt over de goede werken. En we letten met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats, zij zijn vernieuwend. In de tweede plaats, zij zijn nuttig. En in de derde plaats, zij zijn noodzakelijk. De goede werken in de eerste plaats, zij zijn vernieuwend. In onze eerste gedachte willen we erop letten waar die goede werken uit voortkomen. Ze zijn een vrucht van de vernieuwing. Christus heeft de zijne gekocht en vrijgemaakt, maar hij vernieuwt hen ook naar zijn evenbeeld. Goede werken zijn vernieuwend. Onze tweede gedachte, ze zijn nuttig. In antwoord 86 worden drie dingen daarover gezegd. In de eerste plaats, goede werken zijn nodig voor de eer van God. In de tweede plaats, goede werken zijn nodig voor onszelf, om zekerheid te verkrijgen. En in de derde plaats, goede werken zijn nodig voor de naaste, om tot jaloersheid te verwekken. En dan onze derde gedachte, goede werken zijn ook noodzakelijk. U ziet dat in vraag en antwoord 87. Als goede werken gemist worden, dan zullen wij niet zalig worden. Als iemand in de zonde volhardt, dan zal hij niet zalig kunnen worden. Geen onkuise afgodendienaar, echtbreker, dief, gierigaard, dronkaard, lasteraar, rover of dergelijke zal het koninkrijk Gods beërven. Gemeente, het is al opgemerkt dat wij toegekomen zijn aan het derde stuk. En u zou de gedachte kunnen leven, ja, dat derde stuk, dat is zo ver weg. Dat derde stuk, dat beleven niet al Gods kinderen. Maar gemeente, dat mag u zo niet zien. Het derde stuk, dat beleven al Gods kinderen. Als wij het derde stuk missen, zijn we geen kind van God. Het derde stuk is noodzakelijk. En dat wordt eigenlijk al in het beginnende leven door de Heere gewerkt. Het is niet zo dat die drie stukken als drie stations worden geleerd, en dat men eerst het eerste station voorbij moet zijn om bij het tweede te komen en uiteindelijk bij het derde te komen. Nee, dat eerste stuk, de liefde tot Gods wet, omdat God het zo waard is, kom je al tegen in het beginnende geestelijke leven. En het kan niet gemist worden, zullen we straks zien in onze derde gedachte. In vraag 86 lezen we een hele mooie samenvatting van de vorige twee stukken. Zomaar met enkele woorden. Aangezien wij uit onze ellendigheid, dat zie je terug op het eerste stuk, het stuk van de ellende, dat waren maar een paar zondagen, gemeente, zondag 2, 3 en 4 van onze Heidelbergse catechismus. Maar die zondagen die gingen zo diep, dat van de kant van de mens alles werd afgesneden. Ik heb het wel eens meer opgemerkt, het stuk van de ellende, de afbraak van de mens gebeurt daar zo krachtig. Je zou het kunnen vergelijken met een bombardement. Het bombardement in Rotterdam, jongens en meisjes, dat heeft maar een paar uurtjes geduurd. En toen lag het hart van Rotterdam lag plat. De wederopbouw heeft veel en veel langer geduurd. En zo is het ook in onze catechismus, het stuk van de ellende met die drie zondagen zou je kunnen zeggen, wordt alles plat gegooid. Van de mens is geen enkele verwachting. Wij zijn dood in zonde en misdaden, wij moeten van nieuws geboren worden door de Heilige Geest. Uit de mens is er niets wat mee kan tellen in het stuk van de verlossing. En u moet niet denken dat iemand dat zomaar even in een paar uur leert, want de Heere heeft daar in het leven van zijn kinderen soms jaren werk aan. Om te leren dat zij niet deugen. Altijd maar weer zoeken zij in de weg van de werken iets te zijn of te worden. En jongens en meisjes, de Heere moet het telkens afbreken. Waarom? Het moet naar Christus toe. Christus is de enige bron van verlossing. Buiten Christus kan er niets meetellen. Uit onze ellendigheid. En dan gaan we naar het stuk der verlossing. Zonder enige verdienste onzerzijds. Uit louter genade. Alleen door Christus. Dus er worden van het stuk der verlossing drie dingen gezegd. Zonder enige verdienste onzerzijds. Gemeente, wij moeten er tussenuit. In het stuk van de verlossing. Wij leren geen zelfverlossing. In het stuk van de verlossing leren wij geen zelfredzaamheid. Maar de verlossing is een verlossing zonder enige verdienste onzerzijds. Al onze betaalmiddelen zijn waardeloos. Alleen uit genade. Verlossing, je hebt er geen recht op. Je kunt er geen aanspraak op maken. Als de Heere het geeft, dan is het enkel genade. Dat zullen al Gods kinderen toegeven. En het is in de derde plaats door Christus. Buiten Christus geen verlossing. Daarom geven wij in de prediking buiten Christus geen rust. Je moet in Christus zijn. En om de troost te hebben dat je in Christus bent, moet je Christus kennen. Je moet Christus persoonlijk kennen als je zalig maken. Anders dan kan er geen zekerheid zijn. Wat een mooie samenvatting van dat stuk der verlossing. Wij zouden het zeggen met de dichter, het is door u alleen, om het eeuwige welbehagen. Het is alleen uit genade. Dat zijn de eerste twee stukken. Maar nu komen we bij het derde stuk. En het derde stuk, dat is het stuk van de dankbaarheid. En de dankbaarheid, dat is de vernieuwing, dat is de gehoorzaamheid, dat is de wet. Het grootste stuk van de dankbaarheid gaat over de wet. En daar willen de opstellers van de catechismus ook naartoe, naar de wet. En daarom is dit ook weer een inleidende zondag, zou je kunnen zeggen. Zij willen hier laten zien dat de wet in het stuk van de dankbaarheid niet gemist kan worden. Dat goede werken noodzakelijk zijn. Waarom moeten wij dan nog goede werken doen. Dat is voor de opstellers van de Heidelbergse catechismus een moeten. Wij moeten goede werken doen. Dat is niet voor iedereen zo. Voor de antinomianen is er geen moeten. Ze zeggen wel, nee, Christus heeft betaald, we hoeven niks meer te doen. En hoe meer zonde dat je doet, hoe meer genade dat je krijgt. Dus die hele wet heeft in het leven van een antinomiaan geen zin meer. Maar dat is niet onze leer. Er zijn ook mensen die zeggen, ja, je moet goede werken doen, want je zult zelf ook nog wat toe moeten brengen. De Roomse leer bijvoorbeeld. Dat is ook niet onze leer. Wij leren uit genade, maar waarom moet je dan nog goede werken doen? Waarom geeft de Heere dan zijn wet als een regel der dankbaarheid, als je er toch niks meer aan toe kunt voegen? Als de betaling van Christus volkomen is, waarom zou ik dan nog goede werken doen? Voelt u dat moeten, gemeente? Ik denk wel eens dat het onder ons te weinig gevoeld wordt. Dat doen van goede werken, de heiligmaking. Ik denk wel eens dat het onder ons, en daar ben ik dan zelf mede debet aan, maar dat het wel eens te weinig aandacht krijgt. De heiligmaking is belangrijk. Is noodzakelijk, zullen we straks zien. Het leven der heiligmaking. Je moet het wel goed zien. In zondag 24 hebben wij het ook al gehad over de goede werken. En in zondag 24, ja, kwamen de goede werken er niet zo goed af. Waarom kwamen de goede werken er toen niet zo goed af? Nou ja, toen ging het over de rechtvaardigmaking. En in de rechtvaardigmaking tellen de goede werken 0,0 mee. Waardeloos. Je hebt er niks aan. Als je goede werk in de weegschaal legt van Gods gerechtigheid, dan is het gewogen, te licht bevonden. Maar dan mogen we niet blijven steken. Want hier gaat het over goede werken in het stuk van de dankbaarheid. En dan zijn goede werken plotseling heel erg belangrijk. Dan kunnen ze plotseling niet gemist worden. Het is het verschil tussen de Romeinenbrief en de zendbrief van de apostel Jacobus. Jacobus bepleit goede werken, maar niet in het stuk van de rechtvaardigmaking. We hebben daarbij stilgestaan bij die brief. Hij bepleit werken, goede werken in het stuk van de heiligmaking. In het stuk van de vernieuwing. Dan zijn goede werken noodzakelijk. Wie geen goede werken doet, die kent geen heiligmaking. Wie geen goede werken doet, die kent geen dankbaarheid. Wie geen goede werken doet, die zal niet zalig worden. En daarom zo belangrijk. Waarom moeten wij dan nog goede werken doen? Daarom dat Christus, nadat hij ons met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft. Dus hier zijn Gods kinderen aan het woord, die weten dat ze door het bloed van de Heer Jezus Christus zijn gekocht. U ziet dat in zondag 1, zijn eigendom. Christus heeft zijn volk gekocht al in de eeuwigheid, in de vrederaad, toen heeft hij het zijn vader toegezegd. En hij is naar deze aarde gekomen om die prijs ook te betalen, zijn bloed te storten. Dat is een grote prijs geweest die hij moest betalen, zijn bitter lijden en sterven om voor de zonde te betalen. Goud of zilver telt niet mee, maar alleen de gerechtigheid van Christus kan ons redden van de dood. En gemeente, nu is hier een volk aan het woord, en ik hoop dat dat taal van uw hart mag zijn, die weten daarvan. Het is wat, als je dat zo mag zeggen, dat Christus ons gekocht heeft en vrijgemaakt heeft. En dat vrijgemaakt, dat ziet op de toepassing. Dus ik mag weten dat mijn schuld betaald is. Ik mag weten dat ik verlost ben. Ja, dat hebben we toch gezien in het stuk van de verlossing. En hier is iemand die mag uit die bevinding spreken. Vrijgemaakt door de Zoon. Mijn schuld is weg. De prijs is betaald. God ziet mij aan in Christus. Alsof ik het zelf allemaal in eigen persoon heb gedaan. Er is van mijn schuld niets meer overgebleven. Mag u het ook weten? Dat is nodig, gemeente, dat we daar duidelijkheid over krijgen. Kijk, daar moet je nou over inzitten. Dat is veel belangrijker dan welke zorg dan ook. Hoe is het met mijn schuld? Mijn ziel, doorziet gij uw lot. Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? En zelfs in het leven van Gods kinderen kan dat nog zo'n strijdpunt zijn. Ook in het leven van mensen die de Heer Jezus kennen als hun zaligmaker. Die openstaande schuld, die kan vaak zo terugkeren. Ze voelen het is niet weg. Er zijn wel momenten dat ze er geen last van hebben. Als er gemeenschap met Christus is, dan vinden ze in hem het leven. Maar het blijft zo niet, het komt terug. Die schuld die moet ook betaald. Zolang de rekening op tafel blijft liggen, dan eist die betaling. En dat doet de Heer in het leven van zijn kinderen. Hij zendt ze een schuldbrief. En die schuldbrief die gaat niet van tafel. Ja, wij kunnen hem van tafel halen. Maar de Heer haalt hem niet van tafel totdat er betaald is. Dat moet je weten. En als we die schuldbrief nog nooit gehad hebben, gemeente, dan kun je er beter om vragen. Want hij is er wel. Als ik hem straks pas voor het eerst onder ogen zie, als ik voor Gods rechterstoel sta, dan is het te laat. Als die hier in ons leven aan ons geschonken wordt, dan is er nog mogelijkheid van betaling. De schuldbrief moet betaald. En eerder kan ik toch geen rust hebben als het goed is. Wat is het een gelukkig volk die mag weten vrijgemaakt te zijn. De Heere heeft mijn schuld in Christus verzoend. Het ligt vlak tussen God en mijn ziel. Er ligt niks meer tussen. Psalm 85, Psalm 32, die dichters die hebben ervan mogen zingen, van dat vlakke veld tussen God en hun ziel. Psalm 103. Zover het west verwijderd is van het oosten, zover heeft hij om onze ziel te troosten van ons de schuld en zonde weggedaan. Een vrijgemaakte zondaar. Nou, dan ben je klaar. Dan heb je de hoogste trap van genade. Nee, helemaal niet. Dat denken sommige mensen. Maar dan word je arm. Waarom word je dan arm? Wel, omdat je nog vernieuwd moet worden. De heiligmaking vloeit uit de rechtvaardigmaking. Als de schuld weg is, is daarmee nog niet de smet weg. En dat gaat een leven lang duren, die vernieuwing. Die wedergeboorte in ruimere zin. Je verstand moet verlicht. Je wil moet vernieuwd. Je hartstochten moeten geregeld. Je wandel moet gezuiverd. En dat is niet zomaar even in 5 minuten. Maar dat duurt je hele leven, die vernieuwing. Het is groot als er een stuk van mijn verstand verlicht mag zijn, maar er zit nog zo'n groot stuk, dat is niet verlicht. Het is groot als er een stuk van mijn wil vernieuwd mag zijn, maar er is nog een stuk, dat is niet vernieuwd. Als er een gedeelte van mijn hartstochten geregeld mag zijn, maar er is ook nog een deel dat ongeregeld is, daar heb ik dagelijks last van en dat moet ook geregeld worden. We zeggen op de catechisatie, de vernieuwing is volmaakt in de delen en onvolmaakt in de trappen. Volmaakt in de delen, de hele mens wordt vernieuwd, verstand, wil, hartstochten, wandel, alles. Maar de mate waarin is nog maar ten dele. En dat gebeurt in dat derde stuk, dat is het stuk van de vernieuwing. Dankbaarheid is vernieuwing. Dankbaarheid is gehoorzaamheid leren. Dankbaarheid is heropvoeding. Dankbaarheid is buigen onder Gods wet. Ziet u wel een mooie band dat daar ligt tussen rechtvaardigmaking en heiligmaking? En wij zullen nooit tevreden kunnen zijn totdat wij vernieuwd zijn naar zijn evenbeeld. Het evenbeeld van Christus. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Alles wat door de zonde is aangetast, dat zal vernieuwd moeten worden. En hoe weet je nou of je vernieuwd bent? Nou, dat blijkt uit de vrucht. Aan de vruchten kent men de boom. Jongens en meisjes, een appelboom, daar zul je nooit peren aan zien hangen. Als je dat ziet, dan ben je in de war. Of als je zo'n boom vindt, dan mag je mij bellen. Kom ik graag kijken. Ik geloof het niet. Aan een appelboom, daar hangen geen peren. Aan een perenboom, daar hangen geen appels. Aan een druivenstruik, daar hangen geen pruimen. Dat kan niet. Aan de vruchten kent men de boom. Dat is in de natuur heel duidelijk. Maar dat is ook aan een mensenleven. Aan een goede boom hangen goede vruchten. Een kwade boom hangen kwade vruchten. En wat zien de mensen dan aan mij? Wat zien de mensen aan jou? Wat zien de mensen aan u? Zijn er vruchten? Koning Saul die was veranderd. Hij was niet vernieuwd. Hij was veranderd. Maar de echte vruchten werden gemist. En die vruchten die komen in het leven van al Gods kinderen in het stuk van de dankbaarheid. Onze derde gedachte, ze zijn vernieuwend. We gaan naar onze tweede gedachte, ze zijn nuttig. En dan worden er drie dingen genoemd waarom goede werken nuttig zijn. In de eerste plaats, ze zijn nuttig ten opzichte van de Heere. Ze zijn nuttig omdat wij de Heere moeten dienen en willen dienen. En dankbaarheid begeren te bewijzen voor de weldaad die de Heere gegeven heeft. En dat zijn die vruchten van de heiligmaking. Dat is nieuwe gehoorzaamheid. De Heere dienen, de Heere liefhebben, zijn wet onderhouden. In het doopformulier wordt dankbaarheid genoemd nieuwe gehoorzaamheid. Ik noemde het heropvoeding. We waren God niet meer gehoorzaam, maar de Heere geeft zijn kinderen weer een gehoorzaam hart. Het wordt ook hun gebed. Neig mijn hart en voeg het saam tot de vrees van uw naam. Met ons ganse leven. Met je hoofd, jongens en meisjes, we hebben het gehoord van dat merkteken aan het hoofd en aan de hand. Bij de dienaars van het beest staat dat in het teken van de wereld. En bij Gods kinderen staat hun denken en hun doen, dat staat in dienst van de Heere. Waarom? Omdat Hij het zo waard is. Gode dankbaar voor zijn weldaden bewijzen. Gemeente, alleen de uitwendige bemoeienissen die de Heere gemaakt heeft, die verplichten ons al tot dankbaarheid. De Heere heeft zijn wet gegeven aan de kinderen Israëls, omdat hij hen uit Egypteland uitgevoerd heeft, moesten ze dat onderhouden tot dankbaarheid. Ze hebben het zo vaak beloofd, maar ze deden het niet. Maar mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen. Ze hebben de wet van de Heere naar zich neergelegd. En wij zijn het ook verplicht. Al zou het alleen maar zijn om deze zondag. Dat we hier nog mogen zijn. Dat drie keer vandaag de kerkdeuren open mochten gaan. Dat het uw beurt was om hier vandaag aanwezig te zijn. Dat u thuis nog mee mag luisteren. Dat ik opgegroeid ben in een kerkelijk gezin. Dat de Heere mij niet heeft laten opgroeien in het blinde heidendom. Mensen weten werkelijk niet waar het over gaat. Waar heb ik het aan verdiend? Dat ik de waarheid mag kennen. Ik heb het niet verdiend. De Heere heeft een onderscheid gemaakt. En dat alleen al. Dat zou genoeg moeten zijn om de Heere te dienen. Die bemoeienissen die hij gemaakt heeft. En zeker, volk van God, zeker. Als je zijn zaligmakende bemoeienissen in je leven kent. Zeker als de Heere je aan de zonde wilde ontdekken. Zeker als de weg der zaligheid in je leven ontsloten werd. Wat is dat een dure roeping. Gode dankbaar voor zijn weldaden bewijzen. Ons hele leven van de vroege morgen tot de late avond zou toch wel in dat teken mogen en moeten staan. En ik geloof ook dat dat uw begeerte is. Maar wat komt er van terecht? En dat is de diepe smart in het stuk van de heiligmaking. Kijk, de Heere gaat zijn kinderen wel vernieuwen. Als er geen vernieuwing komt, dan is er niks gebeurd. En waarom zou de Heere zijn kinderen vernieuwen als er toch niks verandert? Maar juist om te vernieuwen gaat de Heere het leven van zijn kinderen ingrijpen. We hebben het gezongen uit Psalm 145. Al wat gij wrocht zal juichen tot uw eer. Als er geen vernieuwing is, dan is er geen genade. Als er geen heiligmaking is, dan is er vast en zeker geen rechtvaardigmaking. Want daar loopt het werk van de Heere op uit. Daar is het aan te herkennen. En hij is dat zo waard. Al was er geen hemel tot beloning. En al was er geen hel tot straf. Maar alleen al omdat God het zo waard is. Gods kinderen gaan de wet niet gehoorzamen om er wat mee te krijgen. Dat is wat de farizeeërs doen. De farizeeërs die zetten de wet in het stuk van de rechtvaardigmaking. De Romeinen doen dat ook. Net zo lang verdienen tot je vrijgesproken wordt. Maar voor ons heeft de wet in het stuk van de rechtvaardigmaking alleen een ontdekkende kracht en geen verdienende kracht. En in het stuk van de heiligmaking heeft de wet ook geen verdienende kracht, maar een uitdrijvende kracht tot Christus. Om uit hem te leven, om door hem God te dienen. Hij door ons geprezen worden. Zou je er geen zin in krijgen? Jongens en meisjes, we hebben nou twee keer gehoord, vanmorgen en ook vorige week, hoe gelukkig die dienstknechten van de Heere zijn. Die hebben toekomst. Die mensen die zuchten over de gruwelen, die hebben een toekomst. De Heere geeft een teken aan hun voorhoofd. De Heere beveiligt voor hen. Beveiligt hen. Zou je er ook geen zin in krijgen om de Heere te dienen? Dat kan nog. Jij mag nog in de kerk zitten. Jij mag thuis nog meeluisteren. De Heere laat het je nog horen. Dat hij dat boze hart nog goed kan maken. Ik zal dat stenen hart uit uw vlees wegnemen. En ik zal u een vlezen hart geven. Zul je erom vragen? Nu het nog kan. Nu de Heer het leven nog geeft. Wat een roepstemmen zijn er ook tot onze jonge mensen. Wat een roepstem is er ook gegaan door de Jacobus Fruitierscholen gemeenschap. Jonge mensen, leg het niet naast je neer. Buig je knieën. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. Koning Jezus is een koning die zonder onderdanen niet zijn kan. Buig maar je knieën, zeg Heer, als u nog een onderdaan zoekt, mag ik het dan wezen? Zou u mijn hart dan willen vernieuwen? Het tweede is dat elk van zijn geloof uit de vruchten verzekerd zijn. Kijk, het zaligmakend geloof heeft vruchten. Er is heel veel geloof dat geen vruchten heeft. Bijvoorbeeld, het tijdgeloof heeft geen vrucht, kan ook niet, want het heeft geen wortel. Het is op de steenachtige plaats, het heeft geen diepte, het kan geen vruchten dragen. En het staat onder de doornen, dat heeft ook geen vruchten. En er is nog heel veel geloof, gemeente, onder mensen, dat heeft geen vruchten. Mensen doen zich voor als gelovigen, zo noemen ze zichzelf ook, maar je ziet er niks van. Waar is dan dat geloof? Hoe blijkt dan dat geloof? Jacobus zegt, laat het maar eens zien. Uit je werken. Toon uw geloof uit uw werken. En ik zal uit mijn werken mijn geloof tonen. Zo praktisch is het. En als je er niks van kan laten zien, ja, wat is dat dan voor soort geloof? Jacobus zegt, dat is een dood geloof. Dat heeft geen vruchten. Maar het goede geloof, het zaligmakende geloof, dat heeft vruchten. En daar is Gods kind zelf goed mee. Hoe meer vruchten, hoe meer zekerheid. Hoe moet je dat dan zien? Wel, ik zal eerst het tegenovergestelde zeggen. Hoe minder vruchten, hoe minder zekerheid. Want stel nou voor dat ik zonde doe, jongens en meisjes. Denk je dat ik dan geloven mag dat ik een kind van God ben? Denk je dat Gods kinderen dat altijd vast kunnen houden, dat ze naar de hemel gaan? Denk je als iemand midden in de zonde leeft, dat hij de zekerheid kan hebben van het zalig worden? Nee, dat kan niet. Dat kan echt niet. David was vast en zeker een kind van God. Maar toen hij in de zonde viel, toen moest hij vragen of de Heere zijn Heilige Geest niet weg zou nemen. Hij was bang dat hij nog verloren ging om eigen schuld. Wat is dat bang geweest in die periode? Als er geen vruchten zijn, dan kan er ook geen zekerheid zijn. De Dordtse leerregels, we hebben daarbij stilgestaan. Het vijfde hoofdstuk over de volharding der heiligen. Dat als Gods kinderen in de zonde vallen, dat ze God vertoornen. En dat ze in de schuld des doods vallen en de Heilige Geest bedroeven. En dat ze de oefening van het geloof verwonden. De oefening van het geloof verbreken en hun conscientie verwonden. En voor een tijd het gevoel der genade. Kan niet samengaan. Maar als je nou een nabij leven mag hebben, als er nou veel gemeenschap met Christus mag zijn, als ik hem nou in alles nodig mag hebben, als ik hem nu dagelijks als het ware mag ontmoeten, als ik zo dicht bij hem mag leven, zou ik dan veel twijfel hebben? Waren de discipelen bang toen de Heer Jezus bij hen was, jongens en meisjes? Nee. En zo is het met Gods kinderen ook. Uit de vruchten verzekerd. Kijk, want die vruchten komen uit Christus. Hij is de wortel. Dus ik kan niet één vrucht voortbrengen, of ik moet bij Christus zijn. Ik moet uit Christus leven. Als ik een vrucht mag voortbrengen, ben ik heel dicht bij Christus. En als ik heel dicht bij Christus ben, dan heb ik geen twijfel. Waarom zou ik dan twijfelen? En dat betekent het uit zijn vruchten verzekerd zijn. Hoe meer gemeenschap met Christus, hoe meer vruchten, hoe meer ik Gods gunst en gemeenschap mag ervaren. Daarom wordt er ook wel eens gezegd, een nauw leven geeft een ruim sterven. Precies. Maar het tegenovergestelde is een veraf leven. Weinig vruchten. Dat betekent veel strijd. Het tweede waar we hier aan zouden kunnen denken, dat is wat sommige oudvaders schrijven over de sluitrede. Ik denk dat velen van ons niet eens meer weten waar dat over gaat. De sluitrede is een conclusie uit twee oordelen. Om het eenvoudig te zeggen, de Bijbel geeft een getuigenis. Mijn geweten geeft een getuigenis. En als die twee overeenstemmen, dan kan het geloof door de Heilige Geest de sluitrede maken. Als de Schrift een getuigenis geeft en mijn geweten beschuldigt mij, dan kan het geloof nooit tot een positieve sluitrede komen. Er moet overeenstemming zijn tussen het vrijspreken wat mijn geweten doet en het getuigenis van de Heilige Schrift. En wanneer kan mijn geweten mij vrijspreken als het vlak ligt? Als ik bij Christus ben en niet als ik in de zonde leef. Dus uit de vruchten verzekerd. Hoe je het ook wilt zien, maar het wijst op een leven uit Christus. Zoals Paulus zegt, het leven is mij Christus. En dat is een les in het stuk van de heiligmaking. Want in het begin dan denken Gods kinderen dat heiligmaking is goed je best doen. Wettische heiligmaking. Maar die wettische heiligmaking moet worden een evangelische heiligmaking. Niet uit mij, maar uit Christus. Dat is het tweede. Daar ben ik zelf goed mee. Door het geloof uit de vruchten verzekerd. En het derde is dat door onze godzalige wandel onze naasten voor Christus gewonnen worden. Dus als het goed is, dan gaat er wat van uit. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb dat vandaag al een keer aangehaald, maar dat mij dat trof in die column die vanuit het NRC wijd verspreid is, denk ik, onder onze mensen. Waar het de wereld opviel dat de staphorsters toch iets hebben van wat hen heilig is. Wat hen boven alles gaat. Dat heeft aan de ene kant heel veel boosheid gegeven bij de wereld. Maar dat heeft ook, en dat lees je tussen de regels door ook, in het landelijke nieuws, dat heeft ook respect afgedwongen. En dat dwingt ook respect af, gemeente. Als mensen zien dat het ons menens is, onze naaste voor Christus. Alleen het droeve is dat de wereld niet meer weet wat een kerkdienst is. Dominee van Marle heeft daarover geschreven in de open brief die hij aan de Stentor heeft geschreven. Dat hem dat eigenlijk het meeste bezwaart. En ik kan hem daarin goed begrijpen. Als mensen zouden weten wat een kerkdienst is voor iemand die echt naar een kerkdienst verlangt, dan zouden ze beseffen dat dat op een totaal ander vlak ligt. En blijkbaar merkt de wereld dat niet. Blijkbaar zien ze dat niet als wij uit de kerk komen of als wij naar de kerk toe gaan, dat dit voor ons iets is boven alles, dat dit voor ons iets is dat heilig is. Waarom hebben wij de wereldse mensen niet jaloers kunnen maken? Dat is toch een zaak om bedroefd te zijn, of niet? Kijk, we kunnen natuurlijk bij hen de schuld neerleggen en we kunnen zeggen, wat een onverdraagzaamheid. Maar waarom hebben wij ze nooit jaloers kunnen maken? Zoals de dichter zegt, kom, ga met ons en doe als wij. Waarom hebben wij dat niet tegen onze buurman gezegd? Waarom hebben wij dat op ons werk niet uitgestraald? Wij komen er ook niet zonder schuld onderuit, gemeente. Onze naaste door onze godzalige wandel voor Christus gewonnen. Onze wandel is vaak zo slordig. Is vaak zoveel op aan te merken. Is vaak zoveel verschil, jonge mensen, tussen de zondag en door de week. En dat kan de wereld niet begrijpen. Zondag met een vrome snoet in de kerk zitten en door de week met alles mee kunnen doen. Dat is ook niet te rijmen. Nou zeg je, dan kom ik niet meer naar de kerk. Nee, dat is de verkeerde keus. Dan moet je breken met de zonde. Je moet niet breken met de kerk, je moet breken met de zonde. Nu de Heere je de gelegenheid nog geeft, de genadetijd nog geeft. Een slordige kerkgang, een slordige levenswandel, een slordige gehoorzaamheid Gemeente, dat stoot af. Dat heeft al heel veel kwaad gedaan. Daarom hoe wij als ouders leven en onze kinderen voorgaan, mogen we wel heel voorzichtig met deze dingen omgaan. En aan de andere kant, de jaloersheid. Ik heb wel eens een stukje gelezen over een zuster van dominee van de Groe, Eva. Die zegt dat de levenswandel van een vriend van dominee van de Groe voor haar zoveel, of een vriendin, ik weet het niet meer zeker, zoveel had betekend, terwijl ze nog nooit een woord van die persoon gehoord had. Maar alleen het zien al van die levenswandel, daar ging voor haar zoveel van uit. Gemeente, wat gaat er van ons leven uit? Ik ken ze wel uit mijn jeugd, van die mensen waar je zo jaloers op was. Van die mensen die zo met twee woorden je hart konden raken. Die zo vol gunning waren, die je wel mee zouden willen nemen. En je zou hun slip wel vast willen houden, als het ware, om mee te gaan. Dat kan natuurlijk niet. Onze naaste voor Christus. Ik denk dat er van Gods kinderen geweest zijn die zo in hun omgeving een zegenrijke uitwerking hebben mogen hebben door de praktijk van de godzaligheid die ze mochten betrachten. Te midden van een krom en een verdraaid geslacht voor Christus. Ja, voor Christus, niet voor onszelf. Als je er zelf tussen komt, dan is het alleen maar schadelijk. Maar omdat de Heere het zo waard is, omdat zijn koninkrijk moet komen, omdat ik zelf ervaren heb dat er genade te krijgen is, gun je dat ook een ander. Ik denk dat dat ook een les is voor ons, gemeente, die we uit deze crisis moeten trekken. Dat we niet alleen naar buiten moeten kijken, maar dat we ook naar binnen moeten kijken. En moeten vragen of we er iets van mogen beoefenen, wat de Heere zegt tegen zijn discipelen, dat ze een lichtend licht moeten zijn en een zoutend zout. Al zou je dan maar een heel klein kaarsje mogen zijn, maar toch iets hebben laten zien op de plaats waar de Heere u stelt van deze dienst, dat er iets van uit mag gaan. Dus drie nuttigheden. We gaan naar onze derde gedachte. De noodzakelijkheid. Eer dat we daar nog iets van zeggen, zingen we Psalm 86 vers 6. Leer mij naar uw wil te handelen en wat er verder volgt. Drie nuttigheden, in de eerste plaats gericht op God, in de tweede plaats voor mijn eigen ziel en in de derde plaats op de naaste. Dat mag ons gebed wel zijn. Het is natuurlijk wel arm, gemeente, als er een journalist bij de kerkdeur staat te wachten en het enige wat we kunnen doen, dat is de microfoon uit zijn handen slaan. Wat zou het mooi zijn als er mensen uit de kerk zouden komen en die zeggen, man, moet je eens luisteren. Wat ik hier heb meegemaakt in dit kerkgebouw. Ik zal eens vertellen waarom dat voor mij zoveel waard is. Voelt u, daar zou veel meer van uitgaan. En laten we zo de hand ook in eigen boezem steken en vragen of de Heere op de plaats waar hij ons stelt iets zou willen geven van dat leven uit hem. En als dat er mag zijn, dan ben je niet bang. Hoef je ook van een journalist niet bang te zijn. Hoef je van een rechter niet bang te zijn. Hoef je van niemand bang te zijn. Als er gemeenschap mag zijn met Christus, dan is er geen angst en dan is er wel gunning. En ik ben ook niet altijd op die plaats, gemeente. Maar dat moet wel tot droefheid zijn. Onze derde gedachte, goede werken zijn noodzakelijk. Want als je nou niks ziet veranderen in het leven van mensen, als ze nou maar gewoon doorleven in hun ondankbaar leven. Kijk, zonde is ondankbaarheid. Heb je dat wel eens bij stilgestaan, jongens en meisjes? Als nou je ouders goed voor je geweest zijn en je bent op een gegeven moment een bepaalde leeftijd gekomen en je geeft ze een grote trap, dat is ondankbaar. En als wij Gods wet een grote trap geven, dat is ondankbaar. De Heer is zo goed voor ons geweest. En iemand die in dat leven, in dat ondankbare leven doorgaat, kan zo iemand zalig worden? Nee. Of hij moet zich tot God bekeren. Er staat zelfs in geenerlei wijze, op geen enkele manier, als iemand in zijn zonde sterft, dan moet je niet denken dat het goed is. Veel mensen proberen daar nog een draai aan te geven. Maar de werkelijkheid is, gemeente, de schrift zegt dat geen onkuise afgoden die naar echt breken, die het koninkrijk Gods beërven zal. Als iemand in die zonde volhardt, is het echt verloren. Dan zijn we buiten, we hebben het gezien bij de sleutelen des hemelrijks, dan zijn we buiten het koninkrijk. Een aangrijpende lijst, het begint met de onkuisheid. Waarom zou dat voorop staan? Moeten we maar eens over nadenken. Het is geen volledige lijst. Er staat ook nog dergelijke en ik ga het ook niet afzonderlijk bespreken, want de 10 geboden hopen we, als de Heer het geeft, te behandelen in de komende zondagen, gemeente. En dan komen al deze zonden één voor één aan de orde. Maar voortvarende, dus volharden in de zonde, dan is het kwijt. Hoort u dat? Hoor jij dat? En dat doen we. Voortvarende. Maar het is of voortvarende en verloren gaan, of het is verliezen en behouden worden. En dan kan ik me voorstellen dat je zegt, ja, maar ik heb geen kracht tegen die zonde. De macht van de zonde is zo groot. Dat kan ik begrijpen. Dat ervaren zelfs Gods kinderen. Maar één is er die die zondemacht breken kan. Buig daar je knieën. Als je de zonde in je opvoelt komen, als je voor een onmogelijke beslissing staat waar je niet uitkomt, buig dan je knieën. En de Heere kan het in één moment wegnemen, zodat het de keuze heel gemakkelijk wordt, als je het niet in eigen kracht behoeft te doen. Maar de roepstemmen naast je neerleggen, de waarschuwingen naast je neerleggen, de prediking naast je neerleggen, ja, weet dan wel wat het einde zal zijn. En daarom, gemeente, kies dan heden wie gedienen zult. Is de Heere God? Breek dan met de zonde. Is Baal God? Nou ja, dan moet je bij hem wezen. Volg hem dan na. Je kunt geen twee heren dienen. Het is of het moet komen tot een breuk met de zonde. En nou is het niet zo dat Gods kinderen zonder zonde zijn. Ik denk dat ik wel kan zeggen dat al die zonden die hier staan, die leven ook in hun hart. Ja? Ja. Ja, Gods kinderen zijn net zo verdorven en net zo slecht als ieder ander mens. Ze zouden zich geen raad weten als je in hun hart zou kunnen kijken. Ze gaan hun hart wel voor de Heere openleggen. Maar er leeft zoveel zonde, zoveel goddeloosheid. Alleen met dit verschil, bij hen is niet dat voortvarende. Ja, dat kan een poosje zijn. Maar de Heere houdt ze stil. Voor hen is het een smart. Dat oude bestaan, dat zondige bestaan, wat ik altijd mee moet dragen. David heeft het 9 maanden volgehouden. En dat was niet de beste tijd van zijn leven. Het was alsof hij in brand stond. De toren van God die brandde in zijn beenderen, zodat hij uitgedroogd raakte. Totdat hij tot een punt kwam dat het niet meer kon. Gij zijt die man, dan mag je het verliezen. Dat is het beste plekje. En dat blijft een strijd in het leven van de heiligmaking tot het einde toe, tot de laatste snik. Want de heiligmaking zal eenmaal overgaan in de heerlijkmaking. En dat is niet hier op aarde. Maar dat is wel het verlangen. Om nooit meer te zondigen. Om heilig voor God te leven. Om dat beeld weer te mogen hebben. Die volmaakte kennis. Die volmaakte gerechtigheid. En die volmaakte heiligheid. Zoals we dat vanmorgen hoorden van die schare die daar staat, 144.000 gewassen en gereinigd om zichzelf nooit meer te bezoedelen. Is dat nou ook uw verlangen? U uitzien. Als dat nou je verlangen is, dan kun je niet aan de zonde vasthouden, want dan klopt dat verlangen niet. Dan heb je een dagelijkse strijd. En dat is, als je bij Gods kinderen mag behoren, dan wordt dat je leven. Vroeger zeiden ze jongens en meisjes, als iemand de Heere echt lief kreeg, welkom in de strijd. En ik zou hopen dat ik dat vandaag tegen velen zou mogen zeggen. Welkom in deze strijd. Het is wel een heftige strijd. En het is een felle strijd, maar het is een strijd waarvan het einde niet onzeker is. Omdat in Christus de overwinning reeds is behaald. Maar het is een strijd tegen jezelf. Het is een strijd tegen je eigen hart. Het is een strijd tegen je hoogmoed. Het is een strijd tegen je verdorvenheid. Het is een strijd waarin overwinningen geboekt worden als er gemeenschap met Christus mag zijn. Dan ben je sterker dan jezelf. En het is een strijd waarin verliezen geboekt worden als er geen gemeenschap is met Christus, want je wint dat nooit in eigen kracht. De zonde afsterven. En dat is een leven wat ik aan zou willen prijzen. Echt waar, jongens en meisjes, wat de dichter zegt, dat is zo waar. Uw liefde dienst heeft mij nog nooit verdroten. Ik word liever verdrukt en beschimd en uitgelachen met het volk van God, dan dat ik weer terugga de wereld in. De wereld, hier zie je wat het einde is van de wereld. Ze zullen niet zalig worden. Maar Gods kinderen met al hun verdriet en hun strijd hebben toekomst. En die toekomst, daarvan zegt de dichter, blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. O, dan kan al de ellende wel eens medewerken ten goede, om daar sterker naar te verlangen, volk des Heren. Heren, wanneer komt die dag dat ik bij u wezen mag en zien uw aanschijn geprezen. Amen.